De schriftlezing in dit middaguur vindt u opnieuw in het evangelie naar de beschrijving van Johannes. En we lezen met elkaar Johannes 13, daarvan de eerste 17 verzen. Johannes 13, vanaf vers 1 tot en met vers 17 is de schriftlezing voor vanmiddag.
En voor het feest van het Pascha, Jezus wetende dat zijn uren gekomen was, dat hij uit deze wereld zou overgaan tot de Vader, alzo hij de zijnen die in de wereld waren lief gehad heeft, zo heeft hij hen lief gehad tot het einde. En als het avondmaal gedaan was, toen u de duivel in het hart van Judas, Simons zoon Iscariot, gegeven had dat hij hem verraden zou, Jezus, wetende dat de Vader hem alle dingen in de handen gegeven had en dat hij van God uitgegaan was en tot God heen ging, stond op van het avondmaal en legde zijn klederen af en nemende een linnen doek omgordde zichzelf. Daarna goot hij water in het bekken en begon de voeten van de discipelen te wassen en af te drogen met de linnen doek waarmee hij omgord was. Hij dan kwam tot Simon Petrus en die zeide tot hem: Heere, zult gij mij de voeten wassen? Jezus antwoordde en zeide tot hem: Wat ik doe, weet gij nu niet, maar gij zult het na dezen verstaan. Petrus zeide tot hem: Gij zult mijn voeten niet wassen in der eeuwigheid. Jezus antwoordde hem: Indien ik u niet was, gij hebt geen deel met mij. Simon Petrus zei tot hem: Heere, niet alleen mijn voeten, maar ook de handen en het hoofd. Jezus zei tot hem: Die gewassen is, heeft niet van noden dan de voeten te wassen, maar is geheel rein. En gij lieden zijt rein, doch niet allen. Want hij wist wie hem verraden zou. Daarom zei hij: Gij zijt niet allen rein. Als hij dan hun voeten gewassen en zijn klederen genomen had, zat hij wederom aan en zei tot hen: Verstaat gij wat ik u gedaan heb? Gij heet mij meester en heere, en gij zegt wel, want ik ben het. Indien dan ik, de heere en de meester, uw voeten gewassen heb, zo zijt gij ook schuldig elkaars voeten te wassen. Want ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat, gelijkerwijs ik u gedaan heb, gij ook doet. Voorwaar zeg ik u, een dienstknecht is niet meer dan zijn heer, nog een gezant meer dan die hem gezonden heeft. Indien gij deze dingen weet, zalig zijt gij, zo gij dezelfde doet.
Geliefde gemeente, het gebeurde in 2008 dat de Amerikaanse president George W. Bush een toespraak hield in Bagdad, de hoofdstad van Irak. De Amerikaanse legertroepen waren er gelegerd en waren daar in actie. Het zou ook nog wel een poos duren dat ze daar op missie waren. En terwijl de president zo zich richtte tot het volk en tot de media en zijn woorden wegen zochten over de wereld heen, was er ineens iemand die ging staan. Tussen de verslaggevers en cameramannen ging in één keer een man staan en die trok een schoen van zijn voeten. Uit respect? Uit eerbied? Wel nee, want hij gooide die schoen richting de Amerikaanse president. Hij wilde die president zijn afschuw laten blijken, zijn afschuw laten zien. U zegt, had die man dan niet beter iets anders kunnen gebruiken om die president te raken? Er zijn toch wel andere middelen om iemand beter te raken? Nee, gemeente, want in de Arabische wereld is een schoen een teken van verachting. Een schoen, daar loop je mee over straat door vuiligheid en viezigheid. Een schoen gooien naar iemand, ja, dat is de hoogste vorm van afkeuring. De hoogste vorm van afschuw. En daarom was het ook, toen er in 2003 een groot beeld van Saddam Hussein omver werd gehaald, dat er beelden over de hele wereld gingen van mensen die vol afkeuring allemaal schoenen gooiden naar dat beeld. En ik heb me laten vertellen door iemand uit de Arabische wereld, dat je zelfs tegenwoordig moet oppassen hoe je gaat zitten. Want op het moment dat je de schoenzool naar iemand richt, ook in de wereld van de Arabieren, dan schijnt het in het Midden-Oosten nog zo te zijn dat dat een teken is van afkeuring, van afschuw, een belediging. Ja, zo is het, gemeente. Schoenen gaan over wegen die bevuild zijn, die vies zijn. Voeten gaan over wegen die vuil zijn en bevuild zijn. En daarom worden die voeten ook onrein en moeten ze gewassen worden. We hebben ervan gelezen in Johannes 13, hoe daar de discipelen met de Heer Jezus aanzitten aan een maaltijd en hoe er inderdaad voeten gewassen moeten worden. En het is dit gedeelte dat we met de hulp en de leiding van Gods goede geest willen overdenken, wanneer we stilstaan bij Johannes 13 en daarvan de eerste 17 versen, zoals ze ook aan u zijn voorgelezen. Johannes 13, vanaf vers 1 tot en met vers 17, is het uitgangspunt voor de prediking vanmiddag. Ik schrijf als thema boven de verkondiging: Christus liefde voor de zijnen. Christus liefde voor de zijnen. Mocht het de vorige keer in de dienst van nabetrachting gaan over Gods goedheid, mag het vanmiddag met de hulp van de Heilige Geest gaan over de liefde van Christus. Christus liefde voor de zijnen. We verdelen de stof in drie gedachten. Allereerst liefde vanuit zijn hart. Dat is vers 1. Liefde vanuit zijn hart. In onze tweede gedachte, liefde door zijn handen. Dat is vers 2 tot en met vers 11. Daar zien we dat de liefde van Christus ook als het ware handen krijgt, met eerbied gesproken. Om tot slot te overdenken, de liefde die vloeit uit zijn mond. Vers 12 tot en met vers 17. Want dan geeft de Heer Jezus ook onderwijs. Het is allereerst liefde vanuit zijn hart. In onze tweede gedachte, liefde door zijn handen. En in onze derde gedachte, liefde uit zijn mond. En dat alles onder het thema: Christus liefde voor de zijnen. Vanmorgen waren we in een huisje in Betanië waar een maaltijd stond aangericht. Een maaltijd in het huis van Simon de Melaatse. En we zagen dat er verschillenden aan tafel waren gegaan. Christus, zijn discipelen, Simon de Melaatse, Lazarus, Martha en Maria. Het was een gezelschap dat bestond uit verschillende mensen met verschillende achtergronden. En nu laten we het huisje in Betanië achter ons, want Christus heeft dat huisje ook achter zich gelaten, daar in Betanië. En heeft zijn weg gezocht, samen met zijn discipelen, naar een opperzaal, een bovenzaal, ergens in Jeruzalem. We weten niet precies waar het is geweest, maar ze zijn op dit moment samengekomen in die bovenzaal en daar staat een maaltijd aangericht. De paasmaaltijd. Het paascha. De Heer Jezus is daar met zijn discipelen in die paaszaal en dan lezen we ook met elkaar dat Johannes ons daarbij bepaalt in vers 1 van ons hoofdstuk. Johannes de evangelist zegt het namelijk in vers 1, en voor het feest van het paascha, daar wijst Johannes dus op het feest van het paascha. Dat is niet de eerste keer dat we dat horen van Johannes. Ik neem u kort mee naar Johannes 11, vers 55. Daar zien we ook dat Johannes zegt, en het paascha der Joden was nabij. En vanmorgen hebben we gehoord in vers 1 van het 12e hoofdstuk: Jezus dan kwam 6 dagen voor het paascha te Betanië. Paascha, paascha, en nu opnieuw in hoofdstuk 13 vers 1 en voor het feest van paascha. Johannes werpt keer op keer licht op het feest van paascha. Dat wordt als het ware steeds belicht door hem. Dat is niet zonder reden. Dat is niet zonder oorzaak. Want het paascha, gemeente, was een bijzonder feest in Israël. En wanneer we groot geworden zijn met de Bijbel, dan weten we dat ook. En ook de jongens en meisjes die nog groot moeten worden, weten dat. Dat het paascha een heel belangrijk feest was in Israël. Wat gebeurde er toen? Ja, toen moesten er allemaal lammetjes worden geslacht, die eerst een aantal dagen in de huisgezinnen waren geweest van de Israëlieten. Er vloeide bloed van de paaslammeren. En dat bloed, dat werd aan de deurposten van de deuren aangebracht. En de Heer Jezus had ook het Pascha bijgewoond. Keer op keer had hij zelf het paasfeest bijgewoond met zijn discipelen. Waarom? Omdat dat paasfeest door God was ingesteld als een instelling die elke keer in stand gehouden moest worden, elk jaar gevierd moest worden. Maar als ik het vanmiddag zo mag zeggen, gemeente, dat paasfeest waar al die lammeren werden geslacht, waarvan het bloed werd aangebracht op de deur, dat paasfeest dat ook elk jaar in Jeruzalem werd gevierd, dat Jezus ook heeft bijgewoond, ja, mag ik het vanmiddag zo zeggen, dat was eigenlijk één grote slachtpartij. Eén grote slachting. Duizenden lammeren werden binnengehaald. Duizenden halsjes van die lammetjes werden doorgehaald. En duizenden, zo niet miljoenen liters bloed hebben gevloeid op de tempelvloer. Duizenden liters. Het was als het ware één groot bloedbad daar op de vloer van de tempel. En gemeente, dat wijst nu allemaal heen naar dat lam van God dat de zonde der wereld wegdraagt. Ja, zo had Johannes erover geschreven in hoofdstuk 3. Zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. En dat lam zal zometeen sterven. En net zoals er een grote overvloed van bloed gevloeid heeft op de tempelvloer, bloed van al die duizenden lammeren, zo is er ook in Jezus Christus bloed een grote fontein geopend tegen de zonde en tegen de onreinheid. En daarom, gemeente, ik heb het geprobeerd, maar ik moet me 's ochtends altijd beperken bij de bediening van het avondmaal. Nou, daarom heb ik vanmorgen ook geprobeerd om het duidelijk te laten zien dat de wijn vergoten wordt. Dat er als het ware een grote straal wijn gegoten wordt om zichtbaar te maken dat er vergeving is in het bloed van het lam. Dat er inderdaad een overvloedige fontein is van vergeving in het bloed van het lam. Er is kracht in het bloed van het lam. Het zou daarom niet zijn dat Johannes zo nadrukkelijk aandacht vraagt voor het feest van Pascha. En terwijl dan de discipelen met de Heer Jezus zijn samengekomen in de opperzaal, in de bovenzaal, dan blijft het stil... Maar Johannes spreekt vanmiddag tot ons. Terwijl er nog stilte is in de bovenzaal, laat Johannes ons iets weten. Hij werpt niet alleen licht op het Pascha, hij werpt ook licht op datgene wat er op dit moment in Christus omgaat. Wat leeft er in de Heer Jezus, vers 1? Jezus wetende dat zijn ure gekomen was. Dat hij uit deze wereld zou overgaan tot de Vader. De Heer Jezus weet, gemeente, dat zijn uur aangebroken is. En wanneer u bekend bent met de Bijbel en misschien wat beter bekend bent met de Bijbel, dan weet u dat we dit vaak tegenkomen in het evangelie van Johannes. Dat keer op keer gesproken wordt over de uren of het uur. Eén voorbeeld, de bruiloft te Kana, waar Maria bij de Heer Jezus komt en vraagt of de Heer Jezus wil ingrijpen omdat er geen wijn meer voorhanden is, dan zegt de Heer Jezus tegen zijn moeder, mijn uren is nog niet gekomen. En ook later komen we dat tegen. Wat is die uren? Wel, die uren, dat ogenblik wat Johannes bedoelt, dat is het moment waarop de Heer Jezus zal lijden en sterven, en waarop hij door het sterven heen zal heen gaan tot de Vader. Hij zal als Messias lijden en sterven en in die weg van sterven worden verhoogd en naar de Vader gaan. Dat is de uren, zo zegt Johannes het ook in vers 1. En nu is het een bekend gedeelte, maar laten we ook dat vanmiddag maar op ons inwerken. Dat de Heer Jezus weet dat zijn uren nu is gekomen. En dat de Heer Jezus wist dat zijn uur nog niet was gekomen. Hij heeft geweten dat zijn uur nog niet is gekomen. Hij weet nu dat dat moment wel is aangebroken. En dat leert ons gemeente. En dat is een diepe gedachte. Opnieuw kan ik daar maar van stamelen. Maar dat leert ons dat Christus precies heeft geweten wat hem te wachten stond. Gedurende zijn leven wist hij precies wat hem wachtte. En ik weet niet hoe het met u en jou is. Maar ik ben dankbaar dat ik de toekomst niet kan voorspellen voor mezelf. Jonge mensen, ik ben blij dat ik niet weet wat mij allemaal nog staat te wachten in het leven. Want dan zou je toch geen oog meer dicht doen? Als je nou weet wat allemaal zal gebeuren in je leven. En daar zitten verdrietige dingen bij. Dan doe je toch geen oog meer dicht? Dan heb je toch geen vreugde meer in het leven? Daar wordt toch alle vreugde en alle glans van het leven weggenomen? Christus heeft het geweten gedurende zijn hele leven lang wat hem te wachten stond. Mag ik het heel eenvoudig zeggen, gemeente? In alle eerbied en ernst. Maar Christus is misschien al wel 1000 keer gestorven. En de nagelen zijn misschien wel 1000 keer door zijn handen gedreven. En de spijkers zijn misschien wel 1000 keer door zijn voeten gedreven. Hij heeft de zweepslagen misschien wel 1000 keer gevoeld. Is daarom vreemd, gemeente, dat we op geen enkele bladzijde van de Bijbel lezen dat Jezus ook maar 1 keer gelachen heeft. Dan word je toch alle lachen ontnomen, of niet? Christus heeft alles geweten en hij weet dat zijn uur nu gekomen is. Ja, dat hij uit deze wereld zal overgaan tot de Vader. Hij mag gaan tot de Vader in de weg van lijden, in de weg van sterven. Hoe heeft hij dat kunnen doen? Wat heeft hem daarbij gedreven? Wat heeft hem bewogen? Vers 1, vers 1 van Johannes 13. Alzo hij de zijnen die in de wereld waren lief gehad had, zo heeft hij hen lief gehad tot het einde. Ja, Christus heeft allereerst zijn Vader lief gehad. Vader, niet mijn wil. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Jij heeft de Vader allereerst lief gehad. Maar hij heeft ook de zijnen lief gehad. De schapen die zijn hand wil wijden. De schapen voor wie hij de dood zou ingaan. Voor wie hij zou lijden en sterven. Ja, kind van God vanmiddag. Kijkt u eens wat er staat. Hij heeft zijn zijnen lief gehad. Hij heeft ze altijd lief gehad. Zegt hij het niet bij monden van Jeremia? Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom heb ik u getrokken met goedertierenheid. Heeft de Heere u niet voor de grondlegging van de wereld al lief gehad? En mag u hem, u die de Heere lief heeft, niet lief hebben? Omdat hij u eerst heeft lief gehad. En is het niet zo dat er vanmorgen ook iets van die liefde zichtbaar werd? Toen het brood gebroken en de wijn vergoten werd, was het niet liefde tot de zijnen die daar zichtbaar in werd. En de Heere heeft de zijnen niet alleen lief gehad, verleden tijd, maar hij zal ze ook lief hebben tot het einde. En weet u wat mij trof? Dat vanaf Johannes 13 tot en met Johannes 15 het woord liefde en liefhebben de nadruk krijgt. Er is geen plek in de hele Bijbel te vinden, ouderen en jongeren. Er is geen plek in de hele Bijbel te vinden waarin het zo veel en zo vaak gaat over de liefde van Christus tot de zijnen in deze hoofdstukken van Johannes. Zeker, er wordt wel vaker over liefde gesproken. En inderdaad, alzo heeft God de wereld lief gehad dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft, Johannes 3. Maar hier balt het zich samen in de hoofdstukken vanaf hoofdstuk 13 tot en met hoofdstuk 17. De liefde van Christus voor de zijnen. Het is een rode draad, ja een bloedrode draad die door deze hoofdstukken heen loopt. Hij heeft ze lief gehad tot het einde. Is dat het einde van Christus leven? Ja, zo zeggen de kanttekeningen wel, namelijk dat het gaat over het sterven van de Heer Jezus, zijn levenseinde. Maar ik geloof dat we vanmiddag wel verder mogen blikken en ik doe dat op grond van de grondtaal. Want er staat namelijk voor einde het woordje telos. Telos. En telos betekent doel. We mogen ook zo zeggen bestemming. Einde, zeiden we vroeger. Dat we het tot dat einde richten. Wanneer iets tot zijn doel komt, wanneer iets tot zijn bestemming komt, dan is het volkomen, dan is het volmaakt. Wel, gemeente, zo heeft Christus de zijnen lief gehad tot het einde. Denk maar, jongens en meisjes, heel eenvoudig aan een beker die tot de rand toe gevuld wordt. Dan komt die beker als het ware helemaal tot zijn bestemming. Dan dient hij het doel waarvoor hij is bestemd. Denk daar maar aan, kinderen. Christus heeft zijn volk lief gehad, de zijnen lief gehad, tot het einde. De liefde van Christus kwam helemaal tot vervulling. De liefde van Christus was volkomen, was niet te evenaren. Het was een liefde bij uitnemendheid. Hij heeft een lief gehad tot het einde. Zo heeft Christus hen lief gehad. Vanuit zijn hart, was onze eerste gedachte. We gaan naar onze tweede gedachte, liefde door zijn handen. Johannes die neemt ons mee naar Judas, de zoon van Simon Iscariot. In hem is inmiddels het plan gekomen, de duivel heeft het in zijn hart gegeven, terwijl Judas zelf volledig verantwoordelijk blijft dat hij Christus verraden zal. Maar dan lezen we ook in vers 3 dat de Heer Jezus weet dat de Vader hem alle dingen in de handen gegeven heeft. En de Heer Jezus weet dat hij van God uitgegaan is en ook tot de Heer zal teruggaan. Jezus wetende dat de Vader hem alle dingen in de handen gegeven had. Als wij naar het lijdensevangelie zouden kijken, gemeente, dan zou het kunnen zijn dat wij vooral kijken naar de buitenkant. De Joden die steeds vijandelijker worden. Het Sanhedrin dat Christus wil doden. De personen voor wie Christus zal verschijnen, Annas, Caiaphas, Pilatus, Herodes, dan zouden wij naar de buitenkant kijken. Dat mogen we ook wel doen, dat speelt ook wel mee. Maar dit vers wat we nu overdenken, dat werpt licht op datgene wat bij de Heere vandaan komt. Want de Vader geeft de Heer Jezus op dit moment alles in zijn handen. De hele lijdensweg wordt nu als het ware voor Christus opengelegd. Het wordt op Christus gelegd. En ook daar kan ik maar van stamelen, want de Heer Jezus is naar deze aarde gekomen om die lijdensweg te gaan. Maar nu wordt hem als het ware alles in handen gelegd. De lijdensweg gaat daadwerkelijk voor hem open. Die zal nu daadwerkelijk gaan beginnen. Maar wat ik ook wel heb gedacht, als de Vader nu alles aan de Zoon geeft, dan zouden we toch ook wel verwachten als mens dat de Heer Jezus op een andere manier met die macht zal omgaan. Dat de Heer Jezus misschien, met eerbied gesproken, wel zou afrekenen met de mensen om hem heen. Wetende ook dat Judas hem verraden zou. Wetende wat hem te wachten staat, ook door mensenhanden aangedaan. Jezus wetende dat de Vader hem alle dingen geeft. Wij zouden misschien verwachten dat de Heer Jezus nu daadwerkelijk wraak zou oefenen. Toren zou uitgieten over degenen die het op zijn leven gemunt hebben. Maar dat doet de Heer Jezus niet. Nee, integendeel, dat gaan we zo zien. Maar de Heer Jezus die weet dat de Vader hem dat overgegeven heeft, dat hij van God uitgegaan is en dat hij ook weer zal terugkeren tot de Vader. Een jongere zegt vanmiddag, maar waarom dan? Als de Heer Jezus nu gekomen is van de Vader en hij zal weer teruggaan naar de Vader, is dan niet alles te vergeefs geweest? Is het dan niet doelloos geweest wat Christus heeft gedaan op de aarde? Wel, jonge mensen, de Heer Jezus is inderdaad afgedaald naar deze aarde. Hij zal terugkeren naar de Vader. Maar we mogen het vanmiddag zo zien en zeggen dat zijn heerlijkheid nog groter is en nog hoger is dan dat hij had bij de Vader. Want nu gaat Christus straks niet alleen terug naar de Vader, maar nu neemt hij een bruidskerk mee. Een bruidskerk die hij gewassen heeft door zijn allesreinigende bloed. Een bruidskerk die met hem, avondmaal mag vieren. Vanmorgen mochten we avondmaal vieren hier in de kerk. En misschien was het wel een stukje hemel op aarde voor u, of voor jou. Dat kan, dat de hemel zo laag afdaalde, dat je heimwee kreeg naar boven, naar het hemelsavondmaal. Eenmaal kind van God, eenmaal u die de Heer heeft lief gekregen, zal het avondmaal boven staan aangericht. En dan mag het lam staande als geslacht groot gemaakt worden, geëerd worden, geprezen worden, ook door u die hem heeft lief gekregen. Dus als jonge mensen de Heere naar deze aarde is gekomen en weer teruggaat naar de Vader, is nooit te vergeefs geweest. Is nooit te vergeefs geweest. Zou het mensdom dan vergeefs op aarde zijn geschapen? Nee, geen zins. Alles is nog stil in de opperzaal. Een tafel, we moeten het ons zo voorstellen, in een vorm van een U, de letter U. De discipelen liggen allemaal aan met de hoofden naar het midden. Ze liggen op hun elleboog gesteund met de benen en de voeten naar achteren. Maar er is nog iets niet gebeurd. Ze zijn wel gekomen naar de opperzaal. Ze hebben hun weg gezocht over de stoffige wegen van Palestina. Hun voeten zijn vuil geworden, maar hun voeten zijn nog niet gewassen. Zijn nog niet gereinigd. En daar in de hoek van de opperzaal, daar staat een bekken. Het bekken is nog leeg. Er staat ook een kan met water naast. En op de grond ligt ook nog een lang kleed van linnen. Maar de discipelen, ze kijken elkaar aan. Wie, oh wie? Wie zal het op zich nemen om de voeten te reinigen? Wie zal het op zich nemen om de voeten te wassen? Maar ze kijken elkaar aan en er is niemand die het doet. Er is niemand die het op zich neemt. Nee, gemeente, want als je iemand de voeten wil wassen en moet wassen, dan moet je door de knieën, dan moet je jezelf klein maken. En we weten op grond van het evangelie van Lucas dat ze net nog getwist hebben met elkaar wie de meeste onder hun zou zijn. Nee, knielen voor elkaar en elkaar de voeten wassen, je klein maken voor de ander. Nee, dat willen de discipelen niet. En bovendien, iemand de voeten wassen is een klus voor een slaaf. Dat is een verachtelijk klusje, dat doe je niet. En ik heb zelfs de verklaring gelezen dat het per definitie verboden was voor een Jood om dat te doen. Nee, daar hadden ze slaven voor. Het was een slavenwerkje. Werk voor een dienstknecht om de voeten te wassen. En terwijl de discipelen dan elkaar als het ware aanstaren en dat bekken leeg blijft en die kan met water daar blijft staan en het linnen kleed op de grond blijft liggen, dan lezen we het dat Jezus, vers 4, opstaat van het avondmaal. Hij legt zijn klederen af, neemt die linnen doek en hem gort zichzelf. Hij giet water in het bekken. En dan hou ik even halt, gemeente. Dan moeten we dit even op ons laten inwerken wat hier gebeurt. Christus staat op van het avondmaal. Laat dit niet zien dat de Heer Jezus in de stilte van de eeuwigheid is opgestaan. Vuile, met zonden bevlekte mensen moesten worden gered. Mensen die dood waren in zonden en misdaden, die hopeloos verloren waren van hun kant, moesten worden verlost. Er was niemand die dat op zich kon nemen. Maar Christus is in de stilte van de eeuwigheid gaan staan. En hij heeft inderdaad die woorden, mag ik ze nog een keer aanhalen, die woorden gesproken: zie, ik kom om uw wil te doen. In de stilte van de eeuwigheid heeft Christus het op zich genomen en is hij gaan staan. Maar de Heer Jezus heeft meer gedaan. Hij legt ook zijn klederen af, zien we hier. Is dat ook niet iets wat Christus in geestelijk opzicht heeft gedaan? Want hebben we het vorige week zondagmiddag niet gezien en gehoord? Hoe Paulus zegt in Filippenzen 2, dat hij zichzelf heeft vernietigd, ontledigd. En zien we dat hier niet, gemeente, heel treffend. Hoe hij zijn kleren aflegt. Hoe de Heer Jezus inderdaad zijn heerlijkheid heeft afgelegd. Om zich te vernederen. Om zich te verlagen. Om zich te vernietigen. En als we dan zien hoe de Heer Jezus hier zichzelf omgort met een linnen doek. Ja, zien we dan ook niet licht vallen op die woorden die Paulus dan verder aanhaalt in Filippenzen. Die hij verder schrijft. Dat Christus de gestaltenis van een dienstknecht heeft aangenomen en de mensen gelijk is geworden, zien we hem hier niet staan als een slaaf, gemeente. Als een dienstknecht. Als een onwaardige. Kleren afgelegd en een lang kleed om zijn gordel geknoopt. Zichzelf omgord als een slaaf. En dan zien we in gedachten hoe de Heer Jezus de kan met water pakt en dat giet in het bekken. En hoe hij zich begeeft naar de voeten van de discipelen en hoe hij in alle stilte neerknielt. Hij wenkt de discipel. De discipel strekt zijn voeten uit. De Heer Jezus wast de voeten met het water uit het bekken en hij droogt vervolgens met het lange kleed, met de lange doek, de voeten van de discipelen. Af. En dan wordt ook waar wat Paulus in Filippenzen 2 zegt van Christus. Dat hij in de gedaanten van een mens zichzelf zo vernederd heeft dat hij gehoorzaam geworden is tot de dood. Ja, de dood des kruises. Filippenzen 2 verzacht. U zegt, dat begrijp ik niet. Die gestalte van de slaaf zie ik nog wel. Die gestalte van een dienstknecht merk ik wel op. Dat de Heer Jezus zijn kleren aflegt ook nog wel. Maar zien we hier iets van de kruisdood, van het kruislijden van Christus? Ja, gemeente. Want dat reinigen wat de Heer Jezus op dit moment doet, dat zegt nu alles van het lijden dat aanstaande is. We zien dat, om één voorbeeld te noemen, in Leviticus 16. Hoe daar bloed op de grote verzoendag niet alleen op het verzoendeksel wordt gesprengd en voor het verzoendeksel, maar hoe ook de tabernakel besprengd moet worden met bloed, opdat die tabernakel gereinigd wordt. Dat bloed, dat inderdaad reinigt van alle zonden, daar laat Christus op dit moment in de opperzaal iets van zien. Dan hebben we dat vanmorgen ook niet overdacht, gemeente. Hoe de wijn heeft gevloeid, een heenwijzing naar het bloed van de Heer Jezus. Dat ook Simon de Melaatse door Christus gereinigd werd. Door zijn bloed. Het alles reinigende bloed. En vanmorgen stond hier het sacrament van het avondmaal aangericht. Maar volgende week, als de Heer het geeft, mogen we hier weer staan. Met een klein kindje. Dan mag Jort ten doop worden gehouden, oudere jongeren. Jort van der Linden. En dan wil de Heere ook als het ware laten zien. Zoals het water nu vloeit over het voorhoofd van Jort. Zo wil ik u, zo wil ik jou, zo wil ik Jort reinigen. Water, gemeente, heeft alles te maken met reiniging. Het bloed van Jezus Christus heeft ook alles te maken met reiniging van zonde, met kwijtschelding van schuld. En zoals de Heer Jezus dan de voeten wast, discipel voor discipel komt hij ook aan bij Simon Petrus. En dan, wat klinkt er dan uit de mond van Simon Petrus? Vers 6, Heere, zult gij mij de voeten wassen? Zult u mij de voeten wassen? Ja, Petrus noemt hem Heere. En daar ligt ook iets goeds in. Petrus wil als het ware zeggen, Heere, dit kan toch niet? U, de Kyrios, de hoge God, u, Heere, zult u mij, nederige discipel, de voeten wassen? Dat kan toch niet? Petrus bedoelt het goed. Maar de Heer Jezus zegt het, wat ik doe, weet gij nu niet, maar ge zult het na deze verstaan. De Heer Jezus antwoordt hem, ja gemeente, zo kan het zijn ook in ons leven, dat we de weg die we hebben te gaan niet begrijpen, niet verstaan, niet overzien of niet kunnen doorzien. Er zijn op dit moment ook onder ons die dat zo beleven en zo meemaken. Na deze Petrus zul je het verstaan. Na deze Petrus zul je het begrijpen. Ja Petrus, want ik zal je zo meteen onderwijzen wat ik ga doen. Maar ook wanneer de Heilige Geest gekomen is, dan zal de Heilige Geest, Johannes 16, dan zal de Heilige Geest u in alle waarheid leiden, Petrus. Dan zult u het verstaan. Ja, het is een bekend beeld, gemeente. Het borduurwerk van Corrie ten Boom, maar ik moest er wel aan denken. In het Corrie ten Boomhuis in Haarlem, daar staat zo'n prachtig borduurwerk, maar aan de achterkant zijn het allemaal rafels. U hebt het misschien wel eens gezien. Allemaal rafels. Maar als je het borduurwerk omdraait, dan zie je dat het een volmaakt werk is. Wel, zo is het in het leven van Gods kerk, dat de Heere achteraf naderhand wel eens licht laat vallen op de weg die ze moeten gaan, waarvan ze, als ze ervoor staan, het misschien niet kunnen doorzien of kunnen overzien. Na deze zult ge het verstaan. Maar Petrus zou Petrus niet zijn, gemeente, als hij er niet tegen ingaat. Gij zult mijn voeten niet wassen in der eeuwigheid. Heel stellig. En Petrus weet ten diepste niet wat hij hier zegt. Hij overziet de woorden niet die hij hier gebruikt. Ten diepste weet hij niet wat hij nu voor woorden op de lippen neemt. Daarom antwoordt de Heer Jezus scherp, maar opnieuw in liefde. Petrus, indien ik u niet was, gij hebt geen deel met mij. Gemeente, dat is dan vanmiddag toch ook wel een ernstige boodschap. Diepe ernst. Dat als we niet gewassen zijn door het bloed van het lam, als we niet gereinigd zijn door Christus, dat we dan geen deel met hem zullen hebben. Geen deel, wat zegt de Heer Jezus? Geen deel in der eeuwigheid. Dan is het onherroepelijk, onomkeerbaar. En die woorden klinken tot Petrus, tot zijn kind. Is Petrus dan niet een kind van de Heere? Jawel, Petrus is al wedergeboren. Maar de Heer Jezus zegt als het ware, Petrus, je moet mij ook in deze weg volgen. Ook in deze weg. En waarom wordt Petrus hier nu berispt? Ik kwam een uitleg tegen bij George Hudson, een Schotse puritein. En die woorden die zijn het opnieuw waard om doorgegeven te worden, gemeente. Daar ligt geestelijk onderwijs in. Petrus bedoelt het hier goed. Door heel laag te buigen voor de Heere Jezus. Heere, zult u mij wassen? Geenszins. Maar Hudson zegt, en ik volg hem daarin, dat Petrus hier in feite te diep buigt. Zich te klein maakt. Zich zo nietig maakt, ja, dat hij ten opzichte van dat werk wat de Heere Jezus wil doen, zich nu te onwaardig maakt. Kan dat? Ja, dat zien we hier. Dat zien we hier. Petrus moet Christus laten werken. Christus moet Petrus zaligen. Petrus moet Christus helemaal laten zaligen. Hij moet Christus volledig laten werken. En daarom zegt de Heer het hier, indien ik u niet was, gij hebt geen deel met mij. Christus wil zo laag buigen en Petrus wil zich zo vernederen, dat hij er als het ware te diep in gaat, gemeente. Dat is ook geestelijk onderwijs vanmiddag. Dat we ons ook te ver kunnen vernederen, dat kan. En dan zou het opnieuw Simon Petrus niet zijn die zegt, Heere, maar niet alleen mijn voeten, maar ook de handen en het hoofd, ja, was me dan maar helemaal. Dan maar van top tot teen, dan maar van teen tot top, was me dan maar helemaal, mijn handen, mijn hoofd, mijn voeten. Ja, en dan krijgt Petrus opnieuw onderwijs, want dan moet de Heer Jezus hem opnieuw terechtwijzen, die gewassen is, heeft niet voor nodig dan de voeten te wassen, maar is geheel rein. Wat bedoelt de Heer Jezus met deze woorden? Wel, gemeente, wanneer we door het bloed van het lam gewassen mogen zijn. Wanneer de Heer zijn bloed voor ons vergoten heeft. Wanneer voor ons vanmorgen de wijn vergoten is. Dan zijn wij rein. Helemaal. Maar door de dagelijkse gang van het leven, door de dagelijkse levenswandel, ja, worden onze voeten weer bevlekt en bevuild. We nemen ons voor, kind van God, om in deze dienst van nabetrachting voor de Heere te leven, maar ook voortaan, niet waar? Om in oprechte dankbaarheid voor Hem te leven, dat hebben we ook beleden met het formulier. Maar de praktijk van het leven, ook de komende 3 maanden, zal ons leren dat we dat nooit kunnen doen zoals de Heere dat van ons vraagt. Nooit. Nooit. Wij struikelen dagelijks in velen. En daarom moeten ook onze voeten steeds weer worden gereinigd. Moeten we blijven leven van genade door het bloed van het lam. En daarom zegt Christus, die gewassen is, is rein. Jawel, de staat ligt vast. Rein voor de Heere. Maar we hebben het wel nodig om steeds weer de toevlucht tot Hem te nemen. Om gewassen te worden. De dagelijkse bekering. Doch, wat zegt de Heer Jezus dan aan het slot van vers 10? Doch niet allen. Nee, niet allen, want Christus weet, zegt vers 11, wie hem verraden zal. Ja, en dat is aan het eind van onze tweede gedachte dan toch ook wel heel ontdekkend. De Heer Jezus weet op dit moment wie hem verraden zal. En toch heeft de Heer Jezus ook de voeten van Judas gewassen. Hij is ook door de knieën gegaan voor Judas. Hij heeft ook aan Judas gevraagd of hij zijn vuile voeten naar hem wil uitstrekken. En Christus heeft ook de voeten van Judas gewassen. Zit er vanmiddag een Judas in de kerk? Iemand met een dubbel leven. Een hypocriet, een schijnheilige. Iemand die hier wel zit, maar die ten diepste afkeer heeft van de Heer Jezus. Vanmiddag knielt de Heer Jezus nog voor u en voor jou neer. Hij maakt zich nog klein en hij zegt het zelfs nog tegen Judas, dat er genade is bij hem. Mag dat uw harde hart verbreken. Mag dat uw koude hart verwarmen. Liefde door zijn handen, we gaan door en we moeten ook door. Liefde uit zijn mond, vers 12. Als de Heer Jezus dan de voeten van de discipelen gewassen heeft, klinkt de vraag, verstaat gij wat ik u lieden gedaan heb? Begrijpt u wat ik gedaan heb? Zouden ze het hebben verstaan? Ik weet het niet of ze het hebben verstaan, maar ik heb er geen goede hoop op. Want wat hebben de discipelen steeds weinig verstaan van het onderwijs van Christus. Hé, jonge mensen, wij zouden dan verwachten dat de Heer Jezus zou zeggen, Vader, mag ik andere discipelen uitzoeken? Deze discipelen stellen me zo teleur, mag ik opnieuw beginnen? Heeft de Heer Jezus niet gedaan. Christus heeft het uitgehouden en volgehouden met deze discipelen. Verstaat ge wat ik u lieden gedaan heb? En dan geeft de Heer Jezus onderwijs. Gij heet mij meester en heren. En gij zegt wel, want ik ben het. Christus is meester. Hij is heren. Hij is de Kyrios. Maar als hij dan, die grote heren, die grote Kyrios, de voeten gewassen heeft van zijn discipelen. Ja, zo bent ook u schuldig elkaar de voeten te wassen, zegt de Heer Jezus. Ik heb u een voorbeeld gegeven, zegt hij. Opdat gelijkerwijs ik u gedaan heb, gij lieden ook doet. Als die hoge heerlijke Christus zich al zo klein maakt voor de zijnen. U die de Heer heeft lief gekregen. Moeten wij ons dan ook niet klein maken voor elkaar? Wij. En als u vanmorgen iets gezien heeft van de liefde van de Heer Jezus. Dan kan het toch ook niet anders. Of we maken onszelf klein. Ootmoedig voor de Heer. Dan zijn we toch nietig in zijn oog, maar dan kan het toch ook niet anders, gemeente. Of door genade wordt er ook iets geleerd van de ootmoed en de nederigheid en de kleinheid tegenover elkaar. Zeker, we wassen elkaar graag de oren. En we wassen, zo zeggen we dat wel eens in de Nederlandse spreektaal, graag een varkentje, zo klinkt dan het spreekwoord. Maar Christus vraagt hier nu om elkaars voeten te wassen. Om het met een woord van Paulus te zeggen, om de ander uitnemender te achten dan onszelf. Om nog dieper te buigen dan de ander, om ons nog kleiner te maken dan de ander. De dienstknecht, zegt de Heer Jezus, is niet meer dan zijn Heer. En als Christus dan onze Heere geworden is, ja, mogen we dan ook daarin zijn voetsporen drukken, zijn voetstappen ook zetten. Nee, dan hoeven we niet altijd op onze strepen te gaan staan, gemeente. Dan kunnen we inderdaad de minste zijn. Dan hoeven we niet onze gram te halen. Maar dan kunnen we inderdaad in het licht van wat de Heer Jezus gedaan heeft. En hebben we daar vanmorgen niet iets van gezien. Dan kunnen we inderdaad buigen onder een ander. Dan moet de ander eerst maar een stap zetten. Laat dan eerst de ander maar komen. Voordat ik een stap zet, laat hem eerst maar komen. Laat hem eerst maar de eerste stap doen. Nee, wat zegt de Heer Jezus tot slot in vers 17? Indien gij deze dingen weet, zalig zijt gij, zo gij dezelfde doet. Het begint bij u. Gij, ik, indien wij deze dingen weten, zalig zijn wij als wij deze dingen doen. En daarom, laten we elkaar dan inderdaad in het licht van het onderwijs van de Heer Jezus, het aanschouwelijke onderwijs van de Heer Jezus, elkaar de voeten wassen, ook in de tijd die komt. Dat er zo eenheid onder ons gevonden mag worden. Eenheid in alle verscheidenheid. Dat we zo één kudde mogen zijn en één herder. In eenigheid van het ware geloof, de Heere, geven dat. En die eenheid wordt geleerd. Die ootmoed en kleinheid wordt geleerd. Aan de voeten van Christus. Aan de voet van het kruis. Amen.